Welkom bij de podcast India op het Wereldtoneel. Mijn gast vandaag is Kai Nabbe. Woonachtig in Horst, is op dit moment een boek aan het schrijven over westerse filosofie en is student toegepaste filosofie op de universiteit. Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp India en het Oekraïne-Rusland conflict en ga ik het met mijn gast hebben over hoezeer de media uit het land van herkomst jouw mening beïnvloedt. Welkom, Kai. Hoe is het met je?
Goed.
Nou, fijn. Fijn. En zou je wat meer over jezelf willen vertellen?
Ja, ik zou wat over mezelf willen vertellen. Ik ben Kai. Ik ben beginnend schrijver aan een boek van mezelf over westerse filosofie. En mij kijkt daarop. Beginnend student aan de toegepaste filosofie. Aan de studie toegepaste filosofie met een geschiedkundige achtergrond.
Interessant, inderdaad. Nou, zullen we maar meteen in de materie duiken dan?
Prima.
Nou, ik zag in mijn eigen onderzoek dat ik heb gedaan ook echt weinig pro-Indiaanse media. Aangezien het bijna allemaal niet vertaald werd of in duidelijke standnamen op internationale gebeurtenissen zoals Oekraïne of bijvoorbeeld de schermutseling op de Chinese grens met India. Zij pakken vaak de neutrale rol aan voor beide perspectieven, de media die ik heb gevonden, maar benadrukte Poetins woorden van nazisme even zwaar als en de expansie van de NAVO even zwaar als bijvoorbeeld de genocide in Oekraïne. India wil dus naar mijn mening eigenlijk best profiteren. Dat zie je ook door het buitenlandbeleid, maar die wel wil profiteren van alle kanten, terwijl het niet altijd mogelijk is. Denk je dat India deze houding nog lang kan volhouden?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat ook wel een essentieel onderdeel is van hoe India politiek voert. Altijd gevoerd heeft in principe. Altijd een vrij neutrale stand ingenomen in de wereld. En dat heeft ook meer te maken met waar hun handelsbelangen liggen, politieke belangen liggen. En wat wij in het Westen wel hebben. Wij hebben bondgenoten. We hebben landen om ons heen die daar die zekerheid kunnen bieden. En India heeft altijd heel dicht bij zijn rivalen gestaan. Bijvoorbeeld China, die dus erg veel baat bij heeft als een zwak India bestaat. Dan kunnen ze hun politiek beter bedrijven. Bijvoorbeeld in 1962 die Indo-Chinese oorlog, zeg maar.
Ja, en, want dan ja, dan kunnen ze ook beter een economische belang in de regio natuurlijk benadrukken. En aangezien beide landen natuurlijk de grootste aantal inwoners hebben van de hele wereld. Hoe zie jij en twee eigenlijk samen?
India en China zijn gewoon rivalen, maar ze hebben wel baat bij elkaar. Ze hebben belangrijke handel, want ze hebben uiteindelijk toch wel producten die ze zelf nodig hebben. China heeft baat bij India en die heeft baat bij China. Nee. En die handel is belangrijk, maar het is eigenlijk een beetje meer een niet een geforceerde handel, maar het is handel met een rivaal die je eigenlijk misschien een beetje voor afschuwt. En waar China dus heel veel baat bij heeft, dat China eigenlijk heel veel baat bij heeft dat India zich buiten de Zuid-Chinese zee bouwt. Want daar liggen dus heel veel interesses voor China. Onder andere Taiwan, marine invloeden in de regio. En misschien een dreigende situatie voor China is ook dat er heel veel, niet per se vijanden, maar wel rivalen zich om China heen bevinden. Weet je, dan heb je het over Japan, dan heb je Filipijnen.
Indonesië,
juist, precies.
En de laatste tijd is bijvoorbeeld een oude rivaal van het Westen, de Verenigde Staten, het communistische Vietnam, is steeds maar naar het Westen toe aan het keren, mede door de Zuid-Chinese Zee. En India heeft daar tegenwoordig ook een is er in ieder geval aanwezig met de marine om eigenlijk de Zuid, of ja, eigenlijk de Chinezen wat meer buiten Vietnam te houden. En dat is wel ontwikkeling die de laatste tijd steeds meer ziet. Ik denk dat China daarom ook wel India een beetje klein probeert te houden. Al is dat de laatste tijd niet wel mogelijk. Want als ik het goed heb, zijn er nog maar 4 miljoen mensen nodig. En dan is India voortaan het grootst bevolkte land.
Ja, en dat maakt het wel dreigend. Als je opties zeg maar ophouden om bijvoorbeeld expansie. Als zeg maar alle landen om je heen zich naar een ander land gaan oriënteren. En dat land toevallig een van je vijanden is. Dan wordt dat best wel lastig.
Ja.
En het een cruciaal deel zeg maar waarom India ook een beetje wel zelfverdedigend moet zijn, is dus omdat die Himalaya's dicht bij de Chinese grens dus echt cruciaal zijn voor de toevoer van water in de grootste rivieren als de Ganges en de Indus. En die rivieren die zijn dus echt belangrijk voor de watertoevoer van honderden miljoenen mensen. Dus daar moet je jezelf op kunnen verdedigen. Je kunt dat niet loslaten, zeg maar. En dat conflict, die machtsverhoudingen, dat touwtrekken wat ze doen, zeg maar, dat zal, denk ik, voorlopig nog wel blijven.
Ja, dat zeker. En vooral aangezien India de laatste tijd ook wel steeds iets meer naar het westen toe aan het oriënteren is. Met bijvoorbeeld Quad, dat laatst steeds een nieuw leven in is gebracht. En dan zie je bijvoorbeeld dat BRICS, eigenlijk het tegenovergestelde van Quad, alleen iets minder militair, juist economisch, minder actief aan het worden is.
Ja.
Samenwerking daartussen.
Ja, juist. Ze laten steken vallen. En Quad probeert dat een beetje op te vullen. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat bijvoorbeeld door nieuwe mogelijkheden via globalisatie, via de telefoon, via media, via het internet, is de wereld allemaal wat kleiner geworden. En India maakt er gewoon goed gebruik van door hun handelspartners, dus overzees te gaan zoeken. Dus met name in de westerse wereld nou, dus met Australië, de VS,
ja,
Japan.
Japan inderdaad. En Zuid-Korea laatst zijn ook steeds meer.
Ja.
En ik had laatst een documentaire gekeken dat China nu steeds meer actief is in Sri Lanka. Eigenlijk het land langs India, dus eigenlijk echt het buurland van de andere zijde. En dat is een heel strategisch punt voor China. Aangezien Sri Lanka, ik weet niet of jij toen het hebt gezien, maar dat Sri Lanka geld had geleend voor China voor een haven en een militair complex. En zij dat niet meer af konden betalen. Waarna dat stuk land nou officieel Chinees is. Dus ik denk dat India zich daar de laatste tijd ook wel heel erg zorgen aan het maken is.
Ja, zeker. Want wat er in Sri Lanka ook speelt, is dat ze eigenlijk een intern conflict hebben. Er zijn verschillende groeperingen, strijdende groeperingen. Je zou ze terrorist kunnen labelen.
Ja.
Maar dat het land heel erg onstabiel is. En bij een onstabiel land komen de grootmachten makkelijk kijken. Om een vinger in de pap te krijgen bijvoorbeeld. Dat is uiteindelijk het machtsspelletje wat daar gespeeld wordt.
Ja, en inderdaad bij Australië. Daar is ook de Solomon-eiland is dat volgens mij.
Mm-hmm.
Daar heeft India tegenwoordig ook een militaire aanwezigheid. Eigenlijk tegen het zere been van de VS, Australië, aangezien ze nou wel heel dichtbij komen. Ik denk dat er ook een hele grote zorg voor is. Maar om even terug te komen op Rusland. Rusland heeft eigenlijk hele goede relaties met India.
Ja.
De laatste tijd hebben we van vroeger uit inderdaad, uit de oorlog van met Pakistan, waar de Verenigde Staten juist Pakistan meer steunde. En daar is de Sovjet-Unie inderdaad toen ingegrepen. Maar op een huidige klimaat, nu Rusland inderdaad internationaal wat meer geïsoleerd raakt, vooral in Europa, waar natuurlijk de hart van hun industrie en alles liggen, wordt India steeds meer onder druk gezet om afstand te nemen van Rusland. Hoe zie jij dat?
Ja, het is een lastig iets om om daarvan ja, echt afstand te nemen. Want India heeft historisch gezien heel veel steun gehad uit bijvoorbeeld de Sovjet-Unie. Omdat de machtsverhoudingen eigenlijk in evenwicht gehouden moeten worden. Inderdaad, zoals je zegt, Pakistan, waar de VS eigenlijk achter Pakistan stond. En de Russen hun kans zagen en dus bij de Indiërs aanklopten. Maar je zult ook zien, de Indiërs importeren ook heel veel spul uit Rusland.
Heel veel militair.
Militair spul. Dat is ook omdat het Westen ze het niet helemaal konden voorzien, zeg maar. De Russen konden dat dus wel. Machines, olie, denk er maar aan. Het is ook makkelijker eigenlijk. Of ja, in die tijd wel. Want Rusland ligt geografisch gezien ook wat dichterbij dan veel meer Westerse landen. Dus de handel maakt het wat makkelijker.
Ja, dat is ook zo. En inderdaad, laatst was er een deal, ik denk dat ongeveer een half jaar geleden, natuurlijk met India en Rusland, dat India voor een hele goedkope prijs eigenlijk olie zou gaan importeren. En dat was ook zeer tegen het scheve been van het Westen aan. Ik weet niet of het Westen nou ook een aantal sancties tegen India heeft ingesteld daarvoor. Volgens mij niet. Al vind ik het zelf ook wel moeilijk hoe het Westen daar echt op zou moeten reageren. Ze waren natuurlijk niet blij. Maar als India zo zijn zaken blijft doen met Rusland, hoe denk jij dat het Westen daarop zou moeten reageren?
Ja, dat is lastig om te zeggen, want kijk, met het geld dat daarin omgaat, kunnen de Russen dus een oorlog financieren. Een vreselijke oorlog. Maar daarnaast is het ook zo dat onafhankelijke landen mogen wel hun eigen beslissingen maken, mogen hun eigen handel kunnen drijven. En vanuit een westers perspectief is de oorlog in Oekraïne heel groot, maar dat is misschien niet overal zo. Bijvoorbeeld in India zijn ze ook heel erg, is het nieuws ook heel erg intern. Dus daar zijn de perspectieven zijn anders. En het is lastig om te zeggen of we daar dan consequenties aan vast moeten leggen. Dat zullen de grote wereldleiders wel beslissen, dat hoef ik niet te doen. Maar,
ja.
Wat de juiste consequenties daarvoor zouden zijn, is gewoon lastig te zeggen. Ik denk dat hoe de oorlog nou verloopt, gaat het nog wel de goede kant op. En ik denk ook dat het waardevol is dat we moeten respecteren dat India hun eigen politiek kunnen drijven en hun eigen handel.
Ja, dus dat is ook zo.
Het is niet gek dat je, als je een aanbieding krijgt van een goedkoop, product, van olie was het dan.
Ja.
Dat je dat goedkoop kan krijgen en dat je dan, het zou gek zijn als je het niet aanneemt eigenlijk, als je het neutraal gaat bekijken, zeg maar.
Dat is waar, maar uiteindelijk zou ik zeggen dat ze spelen er ook morele gedachten daarmee. Al is het natuurlijk, als het zo'n voordelige economische deal is, dan weegt de economische kant wel wat vaker. Of wat zwaarder.
Het is moreel gewoon heel verschrikkelijk wat er gebeurt in Oekraïne. En of de economische belangen daar nou gewoon boven moeten staan, dat is eigenlijk niet, dat is de vraag nog wel, weet je wel.
Ja, dat is ook zo.
Het is gewoon, die oorlog, die oorlog die zorgt er gewoon voor dat mensen hun huis uit moeten, gewoon mensen familieleden verliezen. En dat India daar dus een economisch voordeel heeft, dat is denk ik in het Westen ook helemaal niet te begrijpen dan.
Nee, dat is ook zo.
En dan niet helemaal. Dus het is vreemd.
Maar het is voor India, de oorlog is ook heel ver weg. Ze zijn bijna praktisch aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Dus waarom zou India zich daar juist zo druk om moeten maken? Dat is speelt denk ik ook wel mee. Maar in een artikel van Politico, waar ik laatst had gelezen, werd verteld dat de media van India hyperlokaal is. En daarom amper mensen zijn die weten hebben van wat er gebeurt in de wereld. Zo wordt de succesvolle evacuatie van inwoners van India uit Oekraïne en heel, heel erg benoemd. En hoe goed de regering dat doet, daar werd altijd heel erg benadrukt. Terwijl een hoop andere landen dit ook succesvol hebben gedaan, maar dat wordt wel niet gezegd. Dit heeft dus ook invloed op wat inwoners van India denken over de rest van de wereld. En of wat vind jij hiervan?
Ja, interessant is dat. Dat is interessant, vind ik. Dus daar kun je ook wel een beetje terugzien hoe het nationaal beleid van Modi ook weer terugkomt, weet je wel.
Ja.
Het is India, weet je. De India-politiek. Weet je wat misschien Trump ook zei, America first, is nou ook een beetje India first. En ja, dat beleid, hoe die media zeg maar het beleid voert over de media gewoon bepaalde dingen te laten zien. Alleen maar interne dingen te laten zien en positieve dingen die India heeft gedaan. Dat is een vertekend, of ja, niet per se een vertekend beeld, maar het is niet het complete plaatje. Dan missen gewoon heel veel dingen. Dus nou, India heeft dus mensen gered. En andere landen hebben dat ook gedaan.
Ja.
Maar dat wordt dan weer niet laten zien. Dat laten ze niet zien, zeg maar.
Ja, want dat is natuurlijk ook uit de geschiedenis. Indiase inwoners zijn al heel lang alleen maar met zichzelf bezig. Of vooral met zichzelf. Aangezien India natuurlijk ook zo'n verrekkers groot land is met zoveel inwoners, lijkt me dat ook meer dan logisch. Zou je misschien wat meer over de geschiedenis daarvan kunnen vertellen?
Ja, maar dat is dus. Mensen hebben het vaak over India en de bevolking van India. Maar het bestaat uit zoveel etnische groepen en zoveel talen, zoveel schriften. En als je over een heel India hebt, dan heb je die mensen. Ja, die zijn ook inclusief, zeg maar. Die mensen hou je er ook bij. En het is niet echt één India, maar er zijn zoveel talen en zoveel mensen. En die hebben ook allemaal bepaalde perspectieven, bepaalde ideologieën en die komen ook uiteindelijk voort. En waar India altijd, het begon met koninkrijkjes, weet je, uiteindelijk was het een tijd in de geschiedenis geweest waar India bestond uit 500 koninkrijkjes en prinsdommen, weet je wel. Dus nou heb je het over één India, maar dat waren er zo ongeveer. Die hadden allemaal een eigen regering, allemaal een eigen beleid en uiteindelijk zijn er hele grote grootmachten bijgekomen. Weet je, in 327 voor Christus kreeg je Alexander de Grote die er even kan kijken. In 1221 had je de Mongolen die daar kwamen. Ja, ja, uiteindelijk het Mughalse Rijk, de Mughals, zeg maar, het islamitische Mughalrijk. Die kwamen daar in 1527, kwamen daar ook langs. 1527, 1526. En dan had je uiteindelijk in 1608 kwamen daar de eerste Engelsen. En in 1757 hadden ze daar in principe de boel, of ja, de boel, begonnen ze met het overnemen van het continent. En toen die grootmachten allemaal langskwamen, heeft India zichzelf wel moeten kunnen verdedigen. En dat is deels gelukt. Bijvoorbeeld tegen de Mongolen is dat gelukt. Tegen Alexander de Grote is het gelukt. Tegen de Mughals niet zo best.
Volgens mij deels toch?
Ja.
Die hebben nooit heel India onder controle gekregen.
De Mughals?
Ja.
Ja, nee, inderdaad. Het zuidelijke gedeelte bleef altijd vrij. Of ja, vrij bleef buiten Mughal controle, zeg maar. En uiteindelijk zijn de Engelsen daar, de Britten langsgekomen. Die zijn het dan wel gelukt. En die hebben dat hele land eigenlijk een beetje gegeneraliseerd. Het is gewoon India geworden. British Raj is het toen geworden. Ja. Brits Indië. En toen zijn allemaal die bevolkingsgroepen zijn allemaal over. Ja, die zijn over één plaatsje gekomen. Dat is gewoon eigenlijk een doek overgevallen, zeg maar.
Ja.
Een Engels doek. En toen was het India.
Ja, maar dat zie je ook vaker terug in Afrika. Dat er gewoon rechte lijnen werden getrokken van, oh, dit is nou jouw land. Dit is nou mijn land. En alle groepen die daar leefden, die moeten zich maar of opsplitsen of verhuizen. Maar dit is gewoon hoe wij het tekenen. En ik denk dat je datzelfde probleem ook terug ziet in de regio of de Britse Raj. Want hoe zijn nou de regio Kashmir alle opgedeeld? Dat is eigenlijk een mix tussen moslims en hindoeïsten. En uiteindelijk is er dus ook een oorlog om geweest. En ik denk dat dat ook mede te maken heeft met hoe Groot-Brittannië het Rijk toen heeft opgedeeld.
Ja, en dat hebben ze gewoon precies gedaan zoals zij het eigenlijk wilden. Weet je wel, voor hoe hun het beste uitkwam. En eigenlijk met belangen van de anderen, van de Indiërs, van de minderheden, daar hielden ze geen rekening mee.
Ja.
Nee, het was ook, zij waren de overwinnaars. En de Indische bevolkingsgroepen, dat waren de verliezers, zeg maar. Dus die hadden dan, die moesten er maar gewoon mee kampen, zeg maar. Die moesten dat maar accepteren.
Ja, dat is ook zo. En ik denk dat daarom ook het huidige haat, want ik had vanochtend met iemand gesproken die zelf uit India komt, mm-hmm. Al is het 6 maanden oud, maar die heeft natuurlijk ook van alles meegekregen in die hele Indiaanse cultuur. Die zit helemaal in de Indiaanse groepen, laat ik het zo zeggen, of heeft tenminste veel kennis die ook uit India komen, zelf nog familie daar wonen. En hij was hij vertelde ook wel tegen mij dat eigenlijk het meest gehate land of periode in India is toch wel de periode onder het Britse Rijk. Ja, en dat is ik denk dat het ook volvloeit uit bijvoorbeeld de opdeling van de landen, het onderdrukken van de bevolking, dat ze maar moesten samenwerken, ongeacht dat er superveel talen en dialecten in het gebied zijn en iedereen een eigen gedeelde cultuur heeft.
Ja, en dat werd Engelsen verwaarloosden dat gewoon compleet. Of ja, niet compleet, er was wel een soort van zorg. Alleen bijvoorbeeld scholen, weet je, de Engelsen bouwden daar gigantisch veel scholen, maar die waren wel allemaal westers georiënteerd. Die moesten werken voor westerse producten, alles naar Europa ging. En mensen moesten ook Engels gaan spreken. Dus ook wel grappig dat als mensen, dus Indiërs, een taal spreken van de vele talen die in India zijn, dat ze wel eens Engelse woorden ertussen gebruiken. En dat, als je dat luistert, als je dat hoort, is dat best wel grappig om te horen. Dan hoor je eerst een taal die je misschien niet zo goed begrijpt. Als je geen taal spreekt, geen Indische taal spreekt, mm-hmm. bijvoorbeeld Hindi of zo, en dan een Engels woord ertussen. En dat komt allemaal daaruit voort. En uiteindelijk is India onafhankelijk geworden, met eigenlijk een beetje de geweldloze onafhankelijkheidsoorlog met Gandhi.
Ja.
En het belangrijke van de dialoog en de politiek te voeren, dat is daar ook uit teruggekomen. Eigenlijk een overmacht te winnen door eigenlijk geen geweld te gebruiken. En dat zie je misschien ook wel terug wat de minister van Buitenlandse Zaken van India zegt. Is dat ze de dialoog aan willen gaan en politiek willen voeren in plaats van wapens leveren. En echt een kant te kiezen. Want India zit nou eenmaal gewoon in een positie waar ze te maken hebben met grote spelers in de wereld. Bijvoorbeeld, je hebt nou ook per 2023 is Modi is nou ook zittend voorzitter van de G20.
Ja.
Overgenomen van Indonesië, als ik me niet vergis.
Indonesië, inderdaad, ja. Hoe denk je eigenlijk dat de relatie tussen Rusland en India zich in de nabije toekomst zou gaan ontwikkelen? Aangezien deze nu inderdaad onder vuur ligt door de Oekraïne-oorlog.
Ja, zeker. Het is ook, de uitkomst van het conflict is ook superbelangrijk voor hoe die twee tegenover elkaar gaan staan. India zal altijd richting Rusland, zal de neiging hebben om richting Rusland te gaan. Er is handel, er is politiek te voeren en het zijn van oudsher vriendjes.
Ja.
Dus het zal altijd een dichte relatie zijn, zeg maar. Ze zullen altijd met elkaar bezig zijn. Alleen belangrijk is dus hoe dit conflict in Oekraïne nou af gaat lopen. Hoe Rusland hieruit gaat komen. Dus ook Rusland als staat, maar ook Rusland als bevolking, weet je. De mensen daar veranderen ook. Hoe de Russische bevolking verandert, gaat de staat ook mee. Dus, en dan is het interessant om te kijken van hoe interessant is het dan nog voor India? Heeft India dan misschien meer baat bij het Westen? Bij Quad?
Ja.
En niet meer bij BRIC. Ondanks BRIC waarschijnlijk zeker het belangrijk zal blijven.
Ja. Ja, dat is ook zeker zo. Want hoe denk je dan dat de uitkomst van de oorlog invloed zou hebben op de ontwikkeling van
in het Russisch perspectief? Het is zeg maar, als Rusland deze oorlog verliest, dan zullen er dingen moeten veranderen. Er gaan dingen veranderen en er zullen drastische maatregelen genomen worden om dat verloren beeld zeg maar weer terug te krijgen. Zeg maar.
Ja, want de Russen waren natuurlijk officieel genoteerd als de tweede machtigste leger van de wereld. En Oekraïne stond op nummer iets in de 20. Ja, ik denk ook dat er dadelijk ook een heel moraal verlies in de Russische staat van de Russische bevolking zal zijn. Als ze deze oorlog blijven verliezen.
Ja, en dat is ook eigenlijk wat krijgt de Russische bevolking mee van deze oorlog. En dan kom je weer terug op het mediabeeld.
Ja.
Wat de media laat zien en wat daadwerkelijk gebeurt, er zit verschil in, zeg maar. Wij in het Westen krijgen ook niet alles mee, maar bij ons is het wel wat verfijnder dan wat ze in Rusland waarschijnlijk meekrijgen. Aangezien het daar wat meer pro-Russisch zal zijn, en misschien een beetje ja, richting de censuur eigenlijk al. En, dus ja. Dat is, en als het waarheidelijk aan het licht komt, dan is het maar gewoon de vraag wat de Russische bevolking dat doet. En ja, de machtsverhouding tussen Rusland en Oekraïne voor de oorlog is ook lastig in te schatten geweest. Want we weten dat de Amerikanen en de Britten daar ook sinds 2014 hebben gezeten om de Russische militair te trainen.
Ik bedoel, dus, de Oekraïnse militair.
De Oekraïnse militair.
Ja. Ja. Maar ja, hun hebben inderdaad Amerika en de NAVO heeft de laatste jaren al inderdaad een grotere invloed gehad op Oekraïne. Ik denk dat dat dan daardoor Rusland zeker bang heeft gemaakt. Alleen zag ik bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek dat in de Indiaanse media eigenlijk van tevoren al vooral benadrukt werd dat de NAVO zeg maar steeds aan het in het Engels staan expanden waren. En hoe gevaarlijk dat eigenlijk wel niet was voor Poetin zelf en voor Rusland. En dat dat eigenlijk dat Amerika erachter staat en gebruik wilde nemen van al deze andere landen. En dat was eigenlijk het grote beeld dat iedereen, of dat Nalani Nayak, een activist, feminist en trade unionist uit India zelf daarover zei. Hoe denk jij hierover na?
Ja, dat is een lastige, is dat. Ik denk, wat de VS, de politiek die de VS de afgelopen jaren, afgelopen tientallen jaren heeft gevoerd, heeft niet in hun voordeel getreden. Dat is, nee. Dat is denk ik wel gebleken. En ik denk dat in landen die niet echt georiënteerd zijn richting NAVO, richting de VS, dat die daar ook een veel kritischer blik op zullen hebben. Het is ook, de Amerikanen hebben ook fouten, zijn ook zeker grote fouten begaan. En daar worden ze nog steeds op aangekeken. En dat is zeker terecht, want er zijn, dingen de afgelopen jaren gebeurd. Of ja, dan kun je het over Vietnam hebben, of dan kun je het over Afghanistan hebben. Dat zijn allemaal conflicten geweest. Daar kun je wat achter zien, zeg maar. Er zitten grote belangen bij. En ze hebben gefaald om die te behalen. En nou hebben ze heel veel van deze staten hebben ze in puinhoop achtergelaten. En ik snap goed dat daar een kritische stem over is vanuit India.
Ja, want vanuit het Westen inderdaad, die zei je ook wel van, we kijken er natuurlijk uit het Westers perspectief mee, grotendeels. Daar hebben we ook weinig gehoord eigenlijk over dat Amerika steeds verder naar het oosten aan het trekken is. Het is wel eens benoemd, maar het werd altijd verdedigd door of een Nederlandse oud-generaal of een Nederlands buitenland-expert. En ik denk ook dat wij, net zoals dat Rusland het krijgt, allemaal een andere blik zien. We worden allemaal gedeeltelijk beïnvloed in hoe wij denken, al zal het in Rusland inderdaad groter zijn, dat ze daar al richting de censuur gaan. En ik denk dat India daarin eigenlijk een hele wat neutralere blik heeft, of wat meer een reflecterende blik voor het Westen. Maar tenminste, dat zich heeft gespeeld nou met de Oekraïne-oorlog van tevoren.
Ja. Ja, het is belangrijk om te beseffen van wat is waarheid nou eigenlijk. Je hebt feiten, die kun je nagaan. En waarheden zijn vaak gebonden aan perspectieven. Want iemand vindt iets en dat is dan waar voor hun. En Een ander zou dat niet vinden en die zullen dan gaan botsen. Want ik vind van wel en hij vindt van niet. Maar je moet dan op de feiten gaan kijken. En die lijn is heel erg dun. Mensen oriënteren zich graag naar, naar bronnen die ze toegevoegd krijgen, zeg maar. Media die bepaalde dingen in je gezicht gaat drukken.
Ja.
En daar oriënteren mensen zich op.
En ik denk ook dat verschillende culturen, verschillende waarden daar ook een grote rol mee spelen. Aangezien de Russische bevolking eigenlijk alleen maar gewend is om onder een dictator of iemand die alle macht in handen heeft te leven, zullen zij er ook minder in oppositie zijn dan bijvoorbeeld wij dat in het Westen hebben. Als hier nou iemand, zoals een Orbán zou zeggen, ik wil hier meer macht of ik beperk het macht, dan zie je ook dat hier veel grotere vorm van protest ontstaat. Dan bijvoorbeeld dat in Rusland gebeurt. Of dat er bijvoorbeeld ook in India gebeurt. Want de laatste tijd is premier Modi ook steeds meer macht naar zichzelf toe aan het trekken. Al is de laatste tijd wel wat grotere fouten begaan. Maar ik denk dat India de laatste tijd ook steeds verder achteruit gaat op het gebied van vrijheden. Aangezien, zoals ik eerder al zei, Nalini Nayak ook wel aan het vertellen was dat er in het interview dat ik met haar heb gehad aan het vertellen was dat er steeds meer journalisten gaan worden opgepakt. Of dat er kritische studenten die bijvoorbeeld een kritische tweet hebben gestuurd over de regering worden opgepakt, 2 dagen later vrijgelaten, om maar gewoon die andere studenten eigenlijk te waarschuwen.
Ja, en bedwang te houden.
Ja.
En dat is ook de truc eigenlijk, wat elke grote dictator of autoritaire leider eigenlijk zou willen doen, is het grootste gedeelte van de bevolking onder controle hebben. Als je het grootste gedeelte van de bevolking voor je wint, dan is het makkelijker om de minderheden aan te pakken. En het is een lastig iets. Want je moet wel rekening houden met de minderheden in principe. Maar er is ook een hele grote meerderheid die er ook ergens wat van vindt. En daar moet je de steun van uithalen. En ze proberen een plaatje te creëren. Eigenlijk een beetje hokjes zijn het eigenlijk. Ja. Pas je niet in het hokje, dan val je er buiten en dan ben je slecht bezig. In hun ogen, in autoritaire ogen, zeg maar. En in het Westen hebben die vrijheden veel meer. Er wordt misschien meer geaccepteerd van wie je bent en wat je vindt en waar je naartoe wilt gaan, zeg maar. Wie je bent als persoon en wie je wilt worden. En in India is het ook wel met een Modi die dan heel veel met de Hindoe, de nationale Hindoes.
Zeg maar. Ja, ultranationalistisch.
Ja.
Hindoeïstisch is. Inderdaad, en dan, ik denk ook dat zich dat, als om terug te gaan naar die hokjes, zie je ook van oudsher, wat gezien is, hebben de Indiase samenleving, heeft ook hokjes, ja. Namelijk door het kassysteem. En ik denk ook dat mooi dat laatste alleen nog maar aan het verheftigen is, of vooral aan het benadrukken is, door het buitenlandbeleid, of het binnenlandbeleid juist, steeds meer te richten op het hindoe-nationalisme. Daar worden steeds meer, zelfs bij de tv, radio en gewoon het media op zich. Dagelijks luisteren er meer dan 800 miljoen mensen naar de grootste broadcaster die in India leeft, of India zit. En de eigenaar daarvan is toevallig de laatste de hele goede vrienden geworden met Modi. Dat is gewoon opvallend en ik denk dat het binnenlandbeleid via daar ook weer terugslipt naar de bevolking. En daardoor een hele sterke hindoe-nationalistische middenbevolking heeft. Dus voor de middeninkomens.
Dus interessant is dat. Want 800 miljoen man. Of 800 miljoen mensen, dat is gigantisch veel. En je kunt die mensen een bepaald idee voorschotelen. En dan wordt dat overgenomen. En door die nieuwszenders en alle indrukken die je tegenwoordig bijvoorbeeld op je telefoon ook gewoon hebt, is het moeilijk om misschien een eigen oordeel te gaan geven. En vooral in landen waar de waarde er niet echt bij ligt om dat uit te gaan zoeken. Waar dat niet echt van belang is. Want In een land waar zoveel mensen wonen, is niet iedereen een mediaster, weet je wel. Het is, mensen hebben ook eigen dingen. Bijvoorbeeld een boer, die maakt zich meer druk om zijn eigen land dan wat er aan de andere kant van de wereld misschien gebeurt.
Ja.
En dan heb je het kassensysteem. Ja, wordt dat steeds meer of steeds minder, zeg maar. Hoeveel waarde ze hechten aan zulke dingen. Ja, ik bedoel, kijk maar naar zijn eigen telefoon. Ik bedoel, de kobalt is belangrijk product voor je telefoon.
Ja.
Waar je batterij, je accu's van gemaakt, deels van gemaakt zijn. Maar ja, dat kobalt wordt er wel uit de grond gehaald door de armste van de armste.
Ja, dus eigenlijk, want India zijn 6, ja, eigenlijk 5 kassen. Daaronder heb je nog, ja, eigenlijk de kassenlozen die maken letterlijk het riool schoon. Dan zal dat vast wel een van die onderste 5 kassen zijn. En volgens mij zei jij ook in het voorgesprek dat wij hadden, dat je deze mensen ook gewoon live kan bekijken op YouTube, hoe zij eigenlijk jouw batterij aanmaken.
Ja, misschien niet per se live, maar je kunt ze, er zijn gewoon video's van mensen die eigenlijk jouw telefoon aan het maken zijn.
Ja.
Kijk je op je telefoon. Dus het is in die zin ook wel ironisch eigenlijk. En wat een kritisch punt is ook voor veel bedrijven, dat is ook een ding waar vaak niet naar gekeken wordt, hoeveel bedrijven er daadwerkelijk in India gevestigd zitten. En die daar dus ook allemaal geld verdienen en productie laten beginnen, zeg maar. En die telefoons, dan wordt er gezegd, ja, er worden door machines gemaakt of door machines verwerkt, maar toch gebeuren die dingen. En daar zit dan een kleine leugen in, dat letterlijk met de hand, of ja, niet letterlijk met de hand, maar met handgereedschap uit de grond gehaald wordt. En dan verwerkt wordt door machines. En dat is dus een dilemma, een ethisch dilemma van hoe het eigenlijk beter kan in de wereld. Ja. Dat die verdeling in kasten en ook met daarbij de verdeling in bevolkingsgroepen van verschillende etniciteiten gewoon zorgt dat mensen het zo zwaar kunnen hebben. Gewoon met een paar dollar per dag kunnen moeten leven. Dat is hier niet te denken met een paar euro per dag.
Nee, maar ja, dan heb je ook wel dat er verschillende soorten economieën zijn. Dus
ja, juist.
Is dus als we bijvoorbeeld hier een euro zouden moeten ruilen voor het Indische muntstuk. Ik zou eerlijk gezegd bij God niet weten welke dat is. Maar dan kom je op een honderdtal uit. Alleen, ik denk wel dat het een keer goed is om af te sluiten. Ik wil jou in ieder geval heerlijk bedanken dat jij met mij deze podcast wilde opnemen.
Ja, geen probleem.
Ja, ik vond het heel interessant om inderdaad wat meer van de geschiedenis te horen. En een ander perspectief dan mijn vorige 2 gasten.
Ja, heel erg bedankt Jan dat ik hier mocht zijn. Ik had heel graag wat verder in de stof willen gaan. Maar ja, daar hebben we de tijd niet helemaal voor. Dus bij deze gewoon bedankt. En heel veel succes met de rest van je studie.
Ja, dankjewel. En hopelijk, of misschien zien we elkaar in de toekomst ook wel een keer.